Truckstar presenteert de Stamtafel.
Welkom bij een nieuwe aflevering van de Stamtafel, de podcast van Truckstar, waarin wij jou meenemen in de wereld van transport, logistiek, het laatste nieuws. Maar dit, Robert, tegenover mij, welkom.
Hi.
Dit is een speciale aflevering.
Ja, vertel.
Eigenlijk een soort van, wij maken ook specials bij Truckstar.
Ja, voor het blad wel.
En ja. Dit is eigenlijk een special in audiovorm.
Ja, want?
Nou ja, tussen ons in zit Cornel Lut.
Hallo.
Cornel, welkom.
Goeiedag.
Dank en je. Voor luisteraars wel een bekende naam, denk ik. Cornel, jij schrijft voor ons maandelijks een column in het blad. Standplaats Canada. Over jouw werkzaamheden als chauffeur in Canada en Noord-Amerika.
Dat klopt helemaal. Ja, thanks dat ik hier mag zijn. Superleuk. Ik ben even op bezoek qua korte vakantie, familiebezoek en vriendenbezoek uit Canada. En dit kwam supergoed uit. Ja. Dus leuk om hier te zijn en even wat te vertellen.
Nou ja, wij vinden dat natuurlijk ook heel leuk. Want het is toch uniek om eigenlijk jou hier te hebben. Want dat gebeurt nou niet zo vaak. Nee. Wanneer is de laatste keer dat je in Nederland was?
De laatste keer dat ik in Nederland was vorig jaar. En 2 jaar geleden ben ik ook nog wel even op de Truckstar redactie geweest. Ben ik wel even aankomen waaien. En vorig jaar werd dat qua mijn schema niet helemaal. En ik had ook nog wel even met Free contact natuurlijk. Ik heb met iedereen wel contact.
Ja.
Ook omdat ik natuurlijk af en toe ook nog eens iets langer verhaal schrijven, weet ik veel. Dus contact is er wel, maar fysiek zelden natuurlijk.
Zelden,
dus,
ja. Ja, om nog eens eventjes met de deur in huis te vallen, Cornel Lut. Wie is Cornel Lut eigenlijk?
Ja, ik ben 47 jaar. Ik kom oorspronkelijk uit Baren. Ik heb 2 jaar fulltime gereden bij Collertransport in Amersfoort. Ik heb ook nog een jaar, maar dat is wel ver daarvoor nog, op de loods gewerkt bij Kees Becker Logistiek in Zeewolde. Wat in die hoedanigheid niet meer bestaat. Maar dat was wel een goed leerjaar. Ik ben 2 jaar of een jaar in Australië geweest. Ik heb 3 jaar de vervoersacademie gestudeerd in Venlo. Maar dan in omgekeerde volgorde. Eerst Venlo, toen Australië en toen Collertransport. Toen ben ik Engelse taal en literatuur gaan studeren aan de UvA. En toen zeiden ze bij Collertransport, waarom blijf jij niet bij ons als parttime chauffeur? En dan kan je natuurlijk ook in de vakanties rijden en in de weekenden misschien. Of op een dag die je vrij hebt. Dus dat heb ik eigenlijk nog jaren daarna gedaan. Ondertussen heb ik nadat ik mijn bachelordiploma heb gehaald bij het Erasmus Magazine gewerkt. Van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Een aantal Engelstalige pagina's deed ik daar elke 2 weken. En bij Truckstar heb ik op een gegeven moment gesolliciteerd. En daar kon ik toen binnenkomen als freelancer en wat websitewerk gaan doen. Dat was in 2008. En vanaf 1 januari 2011 had ik toen een vast contract. En dat heb ik eigenlijk tot 2016 zo gedaan. In totaal 8 jaar voor Truckstar.
Kijk, wat mij nou eigenlijk meteen opvalt uit deze carrière.
Ja, mij ook. ik hoor heel veel transport en logistiek en dan ineens Engels.
Ja.
Hoe dan?
Literatuur ook. Dat klinkt dan meteen zeg maar, buiten onze wereld.
Ja, dat klopt. Maar ik spreek graag Engels. Ik heb het ook altijd makkelijk gekund. Ik vind het een fijne taal. Ik voel me thuis in de Engelstalige wereld. Met name de Engelstalige nieuwe wereld. Ik ben ook best wel vaak in Zuid-Afrika geweest, waar ik wat mensen ken, waar ik ook altijd Engels sprak. Dus dat is voor mij een heel, heel erg natuurlijke keuze geweest om daar iets mee te willen. Ook naast het chauffeurschap, omdat het me gewoon heel erg trekt en uitdaagt. En omdat ik me in die wereld heel erg thuis voel. En dat was ook, misschien een van je volgende vragen, maar ook voor mij een reden om naar Canada te gaan. Omdat ik me echt wel wilde onderdompelen in die Engelstalige nieuwe wereld.
Maar die studie, ging je dat dan ook heel gemakkelijk af?
Ja, best wel. In het begin vond ik het lastig, omdat je dan in een soort diepe wordt gegooid met allemaal terminologie waar je even aan moet wennen. Maar als je daar eenmaal een klein beetje in wegwijs hebt gemaakt, dan gaat dat heel goed. En in de eerste 2 jaar heb je veel vakken die je dan gewoon voorgeschoteld krijgt die je moet doen. Ook wel taalkunde en met name literatuur dan. Maar ook academische basisvaardigheden die echt supergoed zijn. Want je leert gewoon schrijven. Ja. Dus je leert een argument opbouwen of een essay schrijven met een opening en een body en een einde. En je leert op allerlei niveaus door teksten heen te kijken en ook redigeren en jezelf editen en het beter maken. En dat kun je op Engels toepassen, maar kunt ook op Nederlands toepassen. Dus dat zijn dingen waar ik heb daar echt veel van geleerd. Ik vond het superleuk en dat ging me redelijk makkelijk af. Ja.
En was dat toen destijds ook al met het idee van ik ga later in een Engelstalig land wonen, werken?
Nee, dat niet direct. Ik had wel een soort vaag idee dat ik graag wat met Engels wilde doen. Maar hoe dat, wat voor vorm dat precies ging krijgen, dat wist ik niet. Dus mijn gevoel ging er al wel heen. Maar ik denk dat ik concreet helemaal nog geen idee had dat ik dat ging doen. Maar gevoelsmatig wel.
Maar eigenlijk is die Engelse taal dus wel een soort van rode draad in jouw leven.
Ja, ja, net als de vrachtwagen.
Ja.
Ja. Of het transport. En waar komt die liefde voor die vrachtwagen vandaan?
Ja, dat kan ik moeilijk uitleggen. Dat heeft als jochie al gezeten.
Ja.
Dus er was een chauffeur die reed bij ons in Barend bij Dorrestein Transport met zijn grote DAF 3600 AT-combi. Ja, dat soort dingen vond ik echt het allermooiste wat er bestond. Dus, en ik wist al die trucs in het dorp in Barend bij ons. En ja.
Oh, dat zit best wel wat daar in Barend en Soest.
Ja, ja, weet je wel.
Ja, moment, precies. Ja.
En toen ook nog wat oudere transportbedrijven die ook nog zaten. Maar dat, ja, ik herkende ze op geluid. Mijn moeder zei wel eens van, je kon nog ineens goed praten. Toen had je het al over Scania Turbo Intercooling.
Dus, ik herken dat.
Ja, ik heb het niet persen van mijn ouders.
Ja, nee,
die zitten niet in transport. Maar...
Ik wel. Mijn vader was internationaal chauffeur. Dus
Oké, cool. Ja.
Dat krijg je met de paplepel ingegoten. En ja, ik denk dat ik een jaar of acht was toen ik voor het eerst meeging naar het buitenland. Dus ik ben als tiener heel Europa door geweest met hem.
Zo, kijk.
Dus ja, dat... Dat gaat ook nooit meer weg.
Nee.
Zou ik met terugwerkende kracht jaloers op kunnen worden.
Ja. Maar goed, ik ben nooit zelf chauffeur geworden. Maar dan nu toch wel alweer bijna 6 jaar bij Truckstart. Dus
ja.
Uiteindelijk komt het toch wel goed.
Zeker. Hey Cornel, en jij zei net al, 8 jaar heb je bij Truckstart ook gewerkt.
Klopt.
Wat voor soort werkzaamheden deed je destijds?
Ik ben begonnen met puur en alleen de website. Dus nieuws op de website. Op een gegeven moment was er een stagiair en die heeft toen de Facebookpagina opgezet. Dus die heb ik helemaal uitgebouwd. Ook samen met Masha en anderen van de marketing en van de redactie. Ik heb ritverslagen gedaan. Testen. Allerlei persbijeenkomsten. Introducties van nieuwe modellen. Rijdt hem zelfs een heel aantal.
Wat is een introductie van een nieuw model die het meest is bijgebleven?
Ik denk op een gegeven moment werd er een Stralis gelanceerd in Turijn. En dat was echt het eerste persevenement waar ik naartoe ging. En ik had daar helemaal geen zin in, want ik heb niet zoveel met Italië. Sorry luisteraars die daar wel heel veel mee hebben, maar ik had daar echt helemaal niks mee. Ik dacht van, nou ja, moet dit? En ik vond het best wel spannend. En dat was gewoon zo'n ontzettend gezellige, fijne... Je werd er zo warm ontvangen door die mensen van Iveco. En het rijden was ook leuk. Er zat een begeleider naast me die alleen maar Italiaans kon. Kan ik niet. Dus echt met handen en voeten daar door Turijn en langs al die okselhoge vangrails die je daar hebt. Krappe afslaagjes en weet ik het allemaal. Ik vond het echt geweldig. Het was leuk rijden.
Ja.
Maar we hebben bijvoorbeeld ook wel eens een keertje... Ik ben in 2015 door Scania uitgenodigd. Die hebben af en toe zo'n winter-event in Trysil, in zo'n skigebied in Noorwegen. Nou, dat was ook 2 dagen gewoon echt puur genieten. Op alle fronten, ook qua fotografie en met mooi laag licht.
Ja.
Man, ik vond dat was ook echt geweldig.
Ja.
En om nog een andere te noemen, ik heb mezelf een keertje weten uit te nodigen... voor een persevenement van Kenworth in Amerika, in de staat Washington.
Okay.
Dat is ook in 2015. Daar konden we ook met... de nieuwe T680 en de W900 op de testbaan rijden.
Dus dat was, daar ben ik ook wel jaloers op, want dat is nog wel een dingetje, daar moet nog een vinkje achter. Ja, om een keer in ieder geval met zoiets te rijden.
Dus we moeten Kenworth nog een keer een mailtje sturen, denk ik.
Ja, denk ik wel, ja.
Peterbilt.
Ja. Hey, en heeft dat dan ook die ervaring, is dat dan al, heeft dat een soort van zaadje geplant van, hier wil ik meer van?
Nou, dat is eigenlijk eerder gebeurd in 2011. Toen kregen wij een keer een e-mail op de redactie van een transportbedrijf uit Quebec. Die wilden dat wij redactioneel aandacht aan hen gingen besteden, want ze waren op zoek naar chauffeurs in Nederland en in België. En toen heb ik geantwoord en gezegd van, dat kunnen we wel doen, maar het beste zou zijn als jullie een Nederlandse chauffeur in dienst hebben. Dan kan ik bijvoorbeeld naar Canada vliegen of iemand van ons. Ik wilde dat zelf natuurlijk graag doen.
Ja.
En dan mee een rit. En want dat doen wij namelijk bij Truckstar. Wij gaan met chauffeurs mee en we maken daar een verslag van. Mooi met foto's en alles. Dus dat heb ik toen terug voorgesteld. En toen zei die recruiter van, ja, dat hebben we niet. Maar we hebben wel een Belgisch echtpaar die in 2010 naar Canada verhuisd zijn. En dit was dan in 2011. Daar kan je wel mee, maar dan moet je met een huurauto een rit achter hen aanrijden. En dat heb ik toen gedaan. En daar vervolgens een groot verhaal van geschreven, Living the Dream. En we zijn toen vanuit in de buurt van Drummondville, in de buurt van Quebec City eigenlijk, tussen Quebec City en Montreal, helemaal naar Texas gereden. En onderweg hebben zij alles uitgelegd. Dus hoe de hele migratie in zijn werk ging. Wat zij hebben gedaan om dat te doen. Hoe ze tot een besluit zijn gekomen. Wat ze nodig hadden. Hoe het leven hier in Canada is. Ja. Hoe het leven onderweg is als chauffeur. En nou ja, hoe het werk is. De rijtijden, noem het allemaal maar op. Ja. Dat dus, heeft een zaadje geplant.
Dus daar in die huurauto achter die dikke Amerikaanse truck aan dacht jij van... Hey,
ja, dit wil ik ook.
Was dat besefte toen daar al van, hey, dit wil ik misschien ook wel?
Ik heb toen gedacht, als ik dit wil, dan is dit een manier om het te doen.
Ja.
Dit is een deur die, of ja, een deur naar een immigratiepad dat open kan.
Want ja.
Je kan niet zomaar op een vliegtuig stappen naar Canada en dan zeggen van, ik wil hier wonen.
Nee.
Zo wordt het hem niet.
Nee. Hey, dus, want hoe lang zit jij nu in Canada?
Ik ben daar op 4 november 2017 aangekomen.
En toen meteen als chauffeur begonnen gelijk? Of hoe is dat trekken bij jou gestaan?
Ja, rond de kerst ben ik toen begonnen. Ik had, er is een oud freelancer bij ons, Remco van Rijn.
Mm-hmm.
Daar, ik wist dat hij in Canada woonde. Ik was zelf op een oriëntatie soort van vakantie in het oosten van Canada, in het gebied waar ik nu woon. In New Brunswick in 2016. En toen kreeg ik op Facebook een berichtje van hem. Van joh, kom bij mij langs, want ik woon hier vlakbij. En schuif aan met eten. Dat lukte toen niet, want ik zat te ver daar vandaan. En op de terugweg was hij weer onderweg. Maar toen hebben we wel contact gehouden. En ik heb op een gegeven moment gedacht van, oké, dit is een hoek van Canada waar ik wel wil wonen. En dus ook werken.
Ja.
En toen heb ik hem een berichtje gestuurd van, joh, weet jij transportbedrijven hier in de buurt die mensen vanuit het buitenland aannemen? Want een transportbedrijf kan wel op zoek zijn naar chauffeurs. En die in Canada zelf niet vinden en dus een buitenlandse chauffeur wil aannemen. Maar die moeten daar alsnog een soort van vergunning voor hebben om een niet-Canadees burger of een niet-permanent resident aan te mogen nemen.
Okay.
En het bedrijf waar hij nu nog steeds rijdt wilde mij wel aannemen. Ik ben toen nog een keer heen en weer geweest begin 2017 om kennis te maken. En via hen ben ik toen daar aan de slag gegaan.
Ja.
Heb ik jaren vier maanden gewerkt. En toen ben ik overgestapt naar mijn huidige werkgever.
Okay. En wat was dan de reden dat je toen overstapte naar je huidige werkgever?
Ik vond de samenwerking met dat bedrijf niet fijn. Okay. En ik wilde vooral ook eigenlijk uit het koelvervoer.
Oh ja.
En meer richting het stukgoed waar ik ook in Nederland gewoon altijd in zat. Omdat mijn hart daar meer ligt. En dat is wat toch op de een of andere manier wat ongeregelder. Er zit wat minder druk achter die vrachten. En je komt op meer plekken.
Ja.
Dus het avontuur was wat dat betreft ook wat groter. Alhoewel ik bij dat eerste transportbedrijf ook een goede rit heb gehad hoor, naar Florida en ook een beetje de Midwest in.
Okay.
Dus qua werk was dat ook niet per se verkeerd hoor, helemaal niet.
Hey, en voor het rijden daar in Canada en Noord-Amerika, hoe zit dat met rijuren? Is dat vergelijkbaar zoals we hier de rij- en rusttijdenwet hebben?
Ja, dat noemen ze de Hours of Service, HOS. En die bestaan dus. In Canada is het zo dat je 13 rijuren hebt per dag.
Okay.
Binnen een dienstperiode van 14 uur, wat hier in Europa 15 uur is.
Yeah.
En die 13 rijuren die mag je in één ruk rijden.
Dus gewoon zonder pauze te nemen?
Dat mag, dat is legaal.
Okay. Oeh,
niet aanraadbaar.
Nee. Gebeurt dat dan ook wel veel? Of doet eigenlijk niemand
dat? Ik denk dat er wel gekken zijn die dat wel doen, maar ik doe het
echte
niet.
Echte cowboys, zeg maar.
Ja, het is gewoon niet veilig natuurlijk.
Nee.
In Amerika is het anders. Dan heb je geen 13, maar 11 rijuren op een dag. En dan moet je na 8 uur 30 minuten stilgestaan hebben. Okay. Dan krijg je de overige 3 uur.
Okay.
Dus dat is een beetje vergelijkbaar met hoe hier de 3 kwartier na 4,5 uur werkt.
En die 30 minuten moet wel aaneengesloten zijn?
Ja, dat klopt.
Ja.
En dan moet je 10 uur 's nachts rusten. En dan heb je voor de volgende dag je uren weer. Alhoewel in Canada het zo is dat je na 8 uur je uren al terugkrijgt. Maar dan moet je die 2 uur alsnog nog gedurende de dag goedmaken.
Ja, okay.
In blokken van 1,5 uur, geloof ik.
Ja.
En het is wat verschillend, zeg maar, ten opzichte van Europa. Maar zijn er nog meer verschillen, zeg maar, ten opzichte van het rijden hier en het rijden daar?
Ja, de afstanden zijn groter. De snelheid ligt hoger. Dus iedereen rijdt boven de 100. Er zijn 2 provincies in Canada die een snelheidsbegrenzer mandaat hanteren. Dus dan mag je truck niet harder dan 105. Maar er wordt niet echt meer op gecontroleerd sinds een aantal rechtszaken. Dus een deel van die trucks heeft die snelheidsbegrenzen nog. En in Amerika ook wel trouwens, de grote bedrijven. 105 km per uur is 65 mijl. En in Amerika heb je ook door de Walmarts en zo, die kunnen ook allemaal niet harder dan 65. Maar goed, dat is nog altijd 105. Dus dat is veel harder dan hoe er hier in Europa gereden wordt.
Ja, hier ben je blij als je 90 haalt, wat eigenlijk in Nederland officieel ook niet eens mag.
Nee. Ik heb het idee dat dat ook wel steeds in Nederland dan toch wel minder gebeurt eigenlijk het echte 90 rijden. Je hebt natuurlijk bijna overal inhaalverboden.
En... Ja, het is veel te druk. Ja, ja. Met name met inhaalverbod. Als er eentje met 80 voor je zit, dan is het aansluiten. En meer kun je niet.
Nee, maar... nee, precies. Nee.
Nee, en weet je, op echt grote afstanden maakt dat snelheidsverschil natuurlijk een wezenlijk verschil in tijd.
Ja.
Maar hier in Nederland of West-Europa is dat denk ik ook verwaarloosbaar.
Ja, in Nederland. Ja, ik reed dan voor Coltransport uit Amersfoort en dan vertrok ik wel eens vroeg. En dan was het wel net na zessen. Maar als je dan bij Nijkerk nog net één auto voorbij kan, dan heb je daar tot Zolle soms wel eens plezier van of zo.
Dat klopt, ja.
Dat weet ik veel. Ja. Maar uiteindelijk haalt dat ook niet zo heel veel uit.
Het zit meer tussen je oren, hè?
Denk ik, ja. Het rijdt wel rustiger en lekkerder. Ja. Het is wel fijn.
Hey, want over afstanden gesproken, wat een gemiddelde werkdag van jou, hoeveel kilometer rij je dan?
Als ik gewoon een rijdag heb, dan rijd ik 1000 kilometer. Dus dan rij je 10 uur en dan zeg maar 100 kilometer en dat dan maal 10. Dan kom je op 1000 kilometer uit en dan doe ik dan 1 of 2 stops tussendoor.
Ja,
1000 kilometer. Dat zijn wel afstanden, ja. Ja, die haal je bij ons niet met die rijuurtjes.
Ik weet, uit mijn tijd als chauffeur dat ik in Nederland, ik reed alleen eigenlijk in die tijd in Nederland. Had ik soms een dag van, had ik 6500 kilometer. En dat was echt veel voor Nederland.
Ja, Nederland wel veel.
Ja, maar dan 1000 kilometer.
Ja, ik geloof dat mijn record met de rit naar België dan op 800 kilometer staat.
Ja.
En dat ging ook allemaal precies binnen de uren.
Ja.
Met de combi toen nog, ook voor Koller. Maar als je 500 kilometer rijdt in Nederland, heb je echt een goede dag.
Dan heb je een goede dag, ja.
Maar om terug te komen op die verschillen. Ja. In Nederland krijg je natuurlijk per uur betaald. Terwijl je in Canada per mijl betaald krijgt.
Okay.
Canada is op zich wel metric, dus ze doen wel in kilometers. Maar de berekening van het salaris gaat dan weer per mijl.
Okay.
Dus des te meer je rijdt, des te beter je betaald krijgt.
Ja.
Dus als jij denkt, na 600 kilometer van ik geloof het wel voor vandaag. Ja, dan krijg je maar die 600 kilometer betaald.
Oké.
Okay.
Ja. Oh, okay.
Maar heb je dan, en hoe zit het dan met bijvoorbeeld wachttijden en zo? Want laat en lostijden, hoe wordt dat dan betaald?
In principe is dat heel erg afhankelijk van waar je werkt en hoe een pay package eruit ziet. Dus je hebt een bepaalde rate wat je dan per mijl krijgt. Maar daar kunnen bij komen ook nog zaken als lossen, eerste adres. Of als je een tweede drop hebt, dan dat tweede adres waar je lost. En dat geldt zo ook voor het laden. Je kan ook verschillende laadadressen hebben voor dezelfde soort van vracht. Soms sta je inderdaad ergens buiten jouw schuld om te wachten. En dan kan het zijn dat je na 2 uur wachttijd krijgt. Of als je ergens een hele dag staat, dan kun je een layover vragen. Dan kun je daar een bepaald bedrag voor krijgen. Maar daar hebben al die bedrijven hebben allemaal hun pay package waar dat allemaal in detail uitgewerkt staat. En dat verschilt ook een beetje per bedrijf natuurlijk.
En is dat dan, dat is natuurlijk wel een hele andere manier van betaling zoals we dat hier kennen in Nederland. Maar is het uiteindelijk vergelijkbaar? Of denk je dat het beter is? Of zou zeg maar het systeem zoals we het hier kennen per uur betaald worden in Amerika niet toepasbaar zijn?
Het is toepasbaar en het wordt ook toegepast per uur, maar dan echt voor city work.
Okay.
Dus als je echt in stadsdistributie doet of een dag de stad in moet, dan kan ik daar ook voor vragen. En dan krijg ik gewoon een dag mijn uren betaald. Dat gebeurt eigenlijk zelden.
Ja.
Althans, in mijn werk gebeurt het bijna nooit. Ik denk als je gewoon veel rijdt, veel werkt, hard werkt, dan kun je het misschien wel ietsjes beter hebben dan in Nederland. Maar hier zijn de lonen ook omhoog gegaan. Dus ik vind dat eigenlijk nu een beetje moeilijk te vergelijken, omdat ik het niet helemaal precies weet.
Ja.
Maar wat ik wel kan zeggen, dat is als je gewoon hard wil werken en veel wil doen. En je hebt een baas waar je het goed mee kan vinden, want die moet voor jou natuurlijk ook de ritten vinden. En weet je, die planning moet natuurlijk ook meewerken.
Ja.
Maar dan kun je echt wel prima verdienen.
Want in Nederland is het zeg maar het basissalaris is misschien voor een chauffeur wel wat aan de lage kant. Dat wordt natuurlijk pas interessant met overuren allerlei toeslagen.
Ja, en je zaterdagen en je zondag en je nacht en weet ik wat.
Precies, maar dat is bij jullie, om het maar zo te zeggen, is dat dan dat is altijd die vaste prijs per mijl.
Ja.
Ongeacht welke dag, welk tijdstip. Dat is in Nederland natuurlijk ook nog verschillend. Nee,
klopt.
Je krijgt geen ideeën toch, hè? Nu je dit allemaal zo uitvraagt.
Nee, je moet voor de gein wel eens eventjes Corneel opzoeken op Instagram. Corneel Lut heet je daar,
klopt.
Met TH. Om, die foto's zijn wel echt fantastisch. Ik zit daar af en toe naar te kijken en dan denk ik wel altijd, ik ben ook in Australië geweest. En zeg maar daar heb je ook lange afstanden, ja, en die eindeloze uitzichten. En
vergelijkbaar. Dat, ja. Ja, het klimaat is anders en de natuur ziet er dus ook wel een beetje anders uit, maar die beleving van die afstanden, dat is wel hetzelfde. Ja.
Ja, en buiten die afstanden, je noemde er straks dat je met een combinatie reed. Verschil tussen vrachtwagens aan zich is natuurlijk ook wel anders.
Zeker, ja. In principe rij je met een trekkeroplegger in Canada en Amerika. En dat is gewoon een lange highway trekker. Dus met een neus, met een lange slaapcabine en een tandem stijl aangedreven.
Hoe lang ben je dan?
Met de trailer eraan ben ik dan 72 voet. Dus dat is 22 meter. En de standaard trailer waar je mee rijdt is 53 voet. Dat is 16 meter 15.
Dus die trailer, dat is wat hier een hele combinatie zo'n beetje mag zijn.
Ja, een trekkeroplegger is 16,5 meter geloof ik. Dus ja. Ja, dus dat is langer. Maar gek genoeg, in Amerika kan je daar weer niet zo heel zwaar in laden. Want met 20 ton lading zit je gewoon wel aan je gewicht. Je mag 80.000 pond totaal zijn. Dat is 36,3 ton. En ja, als je 44.000 pond laat, wat ongeveer op 20 ton uitkomt, dan hou je nog net het marge over. En als het daarboven komt, 45.000 pond, dan moet je... Ja, je moet sowieso wel even wegen op een truckstop als je op dat soort gewichten zit. Om zeker te weten dat je goed zit, dat je ook op je assen goed zit. Maar als het
maar
dan
dat
echt...
is relatief weinig,
ja,
denk ik.
En dat verbaast me ook, want om juist het land waar alles groot en groter en groter en grootst is, valt dit dan eigenlijk tegen?
Ja, ik heb me er ook over verbaasd, maar dit is wat ze ooit bedacht hebben en dit is de federale standaard.
Ja.
En er zijn wel een paar staten die dan zelf nog wel meer toestaan. Vooral ook in Michigan, als je daar ooit een keertje komt, heb je die Michigan Specials of weet ik hoe ze heten, met 10 assen. Of weet ik hoeveel te zijn, dat is echt bizar en die mogen wel zwaarder zijn. Ja.
Ja. Maar als je dus echt wat zwaardere lading hebt, dan rij je gewoon met een half lege trailer rond.
Ja, dat klopt. We laden bijvoorbeeld wel eens rollen papier.
Ja.
Nou, dan heb je de 4 achterop staan, hele groot, die zetten ze dan gewoon op een kant zodat ze niet kunnen rollen, zeg maar plat. En 4 op de kop.
Ja, ja.
En dan op rubbers. En ik trek er altijd nog wel wat bandjes voor langs. Maar dan is de trailer verder leeg.
Ja.
Of balen met pulp. Gewoon een rijtje in het midden.
Ja.
Voor en achter.
Ja.
Bizar.
Bizar, ja.
Ja.
Hey, en wat ik nou... Dat vond ik destijds in Australië. Ik vond dat zo gaaf dat je daar de combinatie had van Europese en Amerikaanse trucks.
Ja.
Dat is natuurlijk... de trucks zijn wel iets anders in Australië dan in Noord-Amerika. Maar... Ik vond eigenlijk, ik ben een echte liefhebber van Europese trucks. Als ik een Amerikaanse truck zie, dan denk ik altijd van, wat een hok. En wat ziet het er allemaal, we gaan 30, 40 jaar terug de tijd in. Zo ziet het er altijd een beetje uit.
Popnagels aan de buitenkant.
Nou ja, precies. Zeker als je dat is voor liefhebbers, precies. Ja. Ik denk, ik wilde zeggen de wat oudere trucks, maar dat is natuurlijk wel echt voor liefhebbers wel een ding. Maar hoe is het gesteld met het comfort van die Amerikaanse trucks?
Ik vind ze iets meer stuiteren dan Europese trucks. En ze maken ook iets meer lawaai. Tegelijkertijd zit je er ontzettend goed in. En heb je natuurlijk ook, als je stilstaat, veel en veel meer ruimte.
Dus, ja, dat is wel iets om jaloers op te worden. Ja,
ja, dat is zalig. Je stopt en je stapt van je stoel af en je loopt naar achter. Ja. Dat is echt heerlijk dat dat kan. Het rijden met die trucks hebben een langere wielbasis. Dus ik vind ze best wel stabiel, gewoon lekker op de weg liggen.
Mm-hmm. Wel luchtvering ook?
Ik heb zelf luchtvering op de trekassen, maar op de voorasblad. Maar je kan wel luchtvering krijgen.
En is dat zeg maar, op de trekassen, is dat wel een standaard tegenwoordig? Of is
dat is wel standaard.
Okay, ja.
Alleen wat je dan weer niet hebt, dat is een kastje om de luchtvering te kunnen instellen. Mm-hmm. Dus hij staat op de rijstand. Ik heb een knop op het dashboard. Dan kan ik de air suspension dumpen. Dan laat hij alle lucht eruit. Dus dan valt hij helemaal naar beneden.
Oké. Okay. Dus maar je kan hem dus ook niet halverwege dan laten stoppen of
Nee, dan kan ik de knop wel weer indrukken, want dan pompt hij maar op naar de rijstand.
Ja.
En daarboven kan ook niet, wat ook nog wel eens handig kan zijn.
Ja.
Dus dat zijn wel dingen, dat is wel gek. Maar iedereen koppelt ook ongeveer op dezelfde hoogte een trailer af.
Ja,
dus
tuurlijk.
Het gaat wel goed meestal, vaak altijd wel.
Ja. Hey, en dan in die cabine, je refereerde net al even aan de ruimte, maar... Om daar een voorstelling van te maken, een bed is natuurlijk een stuk breder, denk ik, dan...
Ja, het is een beetje afhankelijk van het merk en de cabineuitvoering en hoe diep die cabine is. Want je hebt daar ook wel weer verschillen in. Niet de ene is even diep als de ander.
Ja.
Je kan ook je eigen custom sleeper laten bouwen en die gewoon achter op het chassis laten zetten. Dan laat je dus de fabriek slaapcabine eraf halen.
Oh, ja.
En dan kun je je eigen custom sleeper erop zetten.
Ja.
Ik heb best wel een breed bed. Ik zou niet precies weten hoe breed, maar het is wel echt breder dan in een Europese truck. En het bovenbed is denk ik wel een beetje Europese trucmaat.
Okay.
Maar er zit dan daartussen heb je nog weer wat kasten, een koelkast. Ja. En een kast waar de magnetron in kan. Een soort van die vliegtuigbakkenkasten boven.
Ja, ja, ja. Dus wel veel opbergruimte.
Ja, alhoewel ik dat bij die Freightliner waar ik mee rij ook wel weer ergens een beetje vind tegenvallen. Want een deel van het hoge dak, die ruimte, laten ze dan wel weer soort van onbenut. En, maar goed, ik rij ook altijd in mijn eentje. Dus ik heb altijd wel twee kratten en een grote tas op het bovenbed staan met een bandje eroverheen. Ja. Dat werkt voor mij ook super makkelijk. Dus dat is ook gewoon makkelijk.
Maar je hebt dus een, wat heb je aan boord? Een koelkast, vriezer ook?
Ja, er zit een klein vriesvakje in. Okay. Het is een vrij grote koelkast. De magnetron heb ik heel even uit. Maar die kan er ook gewoon in.
Ja.
En verder kun je nog alle andere dingen meenemen. Ik heb een omvormer, dus ik kan gewoon water koken, brood roosteren, you name it.
Oh, ja, lekker. Gewoon dus een soort camper is het eigenlijk.
Ja, precies. Ja. En mijn koffie zit te praten, het belangrijkste van alles.
Ja,
lekker. Staat er ook in.
Ja. Hey, nou weet ik, je zei net al, je rijdt nu in een Freightliner Cascadia. En hiervoor had je een Volvo.
Klopt.
Ik vond dat om te zien toch een mooiere auto, de Volvo.
Ja, ben ik met je eens. Vond ik ook.
wat is de reden dat die bij jullie eruit is? Is die er helemaal weg?
Ja, dat was een oude auto. En daar zat ik al meer dan 1 miljoen kilometer op. Okay. Op een gegeven moment was er een probleem met de versnellingsbak. En is die gewoon verkocht. Het was wel te repareren. Maar of ik denk zelfs dat er een nieuwe bak onder had gemoeten. En op een gegeven moment was dat klaar.
Ja,
en dat was iets wat ik zelf helaas niet heb kunnen zien en kunnen ontdekken. Maar,
nee.
Dus dat was in één klap einde oefening, jammer genoeg. Maar dat was wel een fijne auto.
Want merk je echt verschil tussen dan zo'n Amerikaanse Volvo? Is dat dan nog wat? Voelt dat wat meer als een Europese truck dan bijvoorbeeld zo'n Freightliner?
In die zin voelt het meer als een Europese truck, omdat het dashboard natuurlijk bekend is uit de FH.
Ja.
En, of de FM. En dan wat de eerdere versies ervan is natuurlijk ook een wat oudere auto.
Ja.
Dus alles om je, het voelt wel als thuiskomen, want alles om je heen is bekend. Je snapt al die knoppen, de iShift werkt allemaal precies hetzelfde.
Ja.
De enige knoppen die anders zijn, dat is dan de luchttoevoer naar de trailer en de handrem.
Ja.
Dat zijn die bekende rode en gele
knoppen. Ja, ja, ja.
Maar verder werkt dat redelijk hetzelfde. Alleen je hebt dan wel weer een neus en het rijdt allemaal wel weer wat anders.
Ja.
Heb je ook een voorkeur? Dat je zegt van, je noemde net ook al de klassieker die er nog zijn. Zou je daar graag mee rijden?
Dat is wel heel mooi. Voor die Volvo heb ik een tijdje met een Peterbilt 567 gereden. Die ook al neigt naar zo'n classic. Want die had ook twee van die vergroomde schoorsteenpijpen.
Dus heb je zo'n smalle cabine, zeg maar.
Dat hoort eigenlijk wel bij een Amerikaan, toch?
Ja, ze er altijd wel een beetje knullig uitzien van binnen. Dan zie je de stoelen. En die staan nou bijna tegen elkaar aan.
Ja, wij zouden niet naast elkaar kunnen zitten.
Nee, dat is waar. En dat is ook wel interessant als je dan naar een andere truck stapt. Dus bijvoorbeeld naar zo'n Cascadia of zo'n Volvo, waar je inderdaad wat ruimer zit. Ja. Met achteruitrijden is dat heel fijn, want je kan makkelijker naar buiten kijken. En ik heb dus ook niet die schoorsteenpijp die eerst nog in je zicht zit.
Nee.
Maar ook je plek op de weg is natuurlijk, dan, omdat je zelf meer naar het midden van die auto zit, moet je daar ook een beetje rekening mee houden.
Ja.
Wat ik van die klassiekers vind, ik vind ze prachtig. Ik zou daar best mee kunnen rijden en mee kunnen werken.
Mm-hmm.
Het heeft gewoon echt wat. Maar ik heb waar ik net al even aan refereerde, die persbijeenkomst bij Kenworth.
Yeah.
In 2015, toen heb ik aansluitend met een nieuwe T680 gereden en met de oude W900. Dat was toen wel special, de Icon 900. Die W900, de classic. Die is prachtig, die voelt, die leeft, alles beweegt, trilt, gromt. Maar ook alles trilt en kleppert en doet. Ja. En dus het is wel wat onrustiger rijden. Het is heel mooi.
Ja.
Het dashboard is ook vet en je ziet die motorkap voor je neus.
Ja.
Het is allemaal geweldig. Maar die T680 is natuurlijk gewoon een paar generaties nieuwer.
Ja, precies.
En die rijdt rustiger. Ik denk dat voor je hele gestel uiteindelijk beter is. Dan het gewoon wat rustiger is.
Zeker als je er 1000 kilometer mee moet rijden op een dag.
Ja, maar goed, aan de andere kant bent zo'n W9
natuurlijk
ook. Dus daar zou ik ook prima mee uit de voeten kunnen. Maar als ik zelf een auto zou kopen, dan zou ik denk ik wel een van de wat modernere types willen, denk ik.
Hey, en zeker de wat modernere auto's, hoeveel pk's hebben die trucks daar gemiddeld?
Ik denk redelijk tussen de 450 en 500 pk.
Okay.
En iets meer heb je ook nog wel, maar echt die 750's en 780's zoals je dat hier ziet, dat heb je daar eigenlijk niet.
Nee.
Maar het zijn liefst wel de big bore engines, zoals ze dat noemen, dus de 15 liters.
Ja.
Alhoewel als je nu Volvo koopt, is dat in principe gewoon een 13 liter. Ja. En de Pacaar motor van DAF, die ook behoorlijk goed verkoopt volgens mij bij Peterbilt en Cameron. Dat is ook een 13 liter natuurlijk.
Ja, ja.
En voor de wat kleinere trucks of dumptrucks of weet ik veel, kun je ook de MX-11 krijgen.
Oké, ja.
De motor. Ja. Maar ja, dan zit je toch ook allemaal weer richting de 400 pk. En
maar en als je dan bijvoorbeeld een zwaartere sport hebt, die hebben ook geen meerdere pk's?
Ja, die hebben wel zwaardere motoren ook wel. Maar je ziet ze ook wel met twee trucks. Dat zijn echt hele grote zware dingen zijn. Twee, drie trucks met stangen.
Ja, dat is natuurlijk ook weer geen probleem in het land waar alles groot kan.
Nee, en als je af en toe in de prairie provincies ook ziet, waar ze hele huizen, hele fabriekscomplexen of installaties, wat daar allemaal over de weg kan, dat is ook niet normaal. Dat bizar.
Dat geloof ik. Hey, en het rijden, want hier in Europa, zeker met de laatste nieuwe generatie trucks, bijvoorbeeld bij DAF en volgens mij Volvo en Scania, daar is een handbak niet eens meer leverbaar. Ook niet als optie. Dus dat is gewoon, zeker bij de nieuwe DAF, dat kan je geen handbak meer krijgen. Maar in Amerika zijn toch al die trucks nog gewoon handgeschakeld? Of?
Ja, ik weet niet helemaal exact de verhouding, maar ik denk dat het 50-50 is.
Oké. Okay.
Dus
het drukt daar wel op, de automaat.
Jazeker, ja, de automaten zijn er wel. En er zijn chauffeurs die het gewoon fijn vinden. Maar voor bedrijven is het ook een manier om zeg maar buiten de traditionele arbeidsmarkt, want er is gewoon een chauffeurstekort, om mensen aan te trekken om toch die truc in te krijgen.
Ja, want dan moet je eerst nog leren schakelen ook.
Ja, precies. En een Volvo of een Cascadia of weet ik wat met iShift of wat voor automaten ook, ja, daar rij je gewoon redelijk makkelijk mee weg.
Ja.
Maar als je in Amerika of in Canada een handbak hebt, dan is die ongesynchroniseerd. Dus dan moet je daar ook nog een keertje mee om leren gaan.
Ja.
En dat is weer anders dan hoe hier de handbakken waren, want die waren op zijn minst nog gesynchroniseerd. Ja.
Heb je daarmee ongesynchroniseerd gereden?
Ja, daar rijd ik nu mee.
Oké.
Ja. En als je je toeren niet goed hebt, dan krijg je hem niet in de volgende versnelling.
Nee.
Maar als je dat een klein beetje in de vingers krijgt, of eigenlijk onder de rechtervoet, want je moet heel veel met je gaspedaal doen, dan heb je ook de hele koppeling niet meer nodig, behalve met wegtrekken.
Ja.
En dan kun je heerlijk floating the gears noemen ze dat, of speed shifting, of dan kun je vrij makkelijk schakelen. Maar dat is, eigenlijk moet je dat leren als je 20 bent of 18.
Ik had mijn eerste autootje, daar hoefde ik het koppelingspedaal ook niet te gebruiken. Kon ik ook gewoon, dat was een Citroën, dat ging heel goed.
Ja,
daar kan ik van alles over zeggen, over dat merk natuurlijk. Maar, doen we niet hier, maar het is volgens mij nooit zo bedoeld uit de fabriek.
Nee, dat denk ik ook niet. Hij was ook wel een beetje op leeftijd, laten we maar zo zeggen. Hey, en je had het net al eventjes over de staten in Amerika. Wat zijn nou zeg maar de staten waar jij het meeste komt vanuit Canada?
Dat is dus afhankelijk van het werk wat mijn werkgever heeft natuurlijk. Ik kom er wel eens in de Oostkust. Het kan zijn dat ik een keer naar Florida moet, maar dan kom je natuurlijk wel door al die staten aan de Oostkust.
Ja.
Maar daar komen sowieso wel veel in Pennsylvania, New Jersey, Connecticut. Maar ook wel in staten als Georgia, Tennessee of in Alabama weer eens terugladen. Of, weet je, dat zijn wel staten waar we toch wel veel komen. Ohio, redelijk wat in de Midwest.
Ja.
Wisconsin, Indiana.
Hey, en door die staten, daar heb je natuurlijk zijn dat provinciale wegen? Of hoe noem je dat daar? Hoe moet ik dat zien?
Je hebt de oude US highways.
Mm-hmm.
Dat zijn in principe wel een soort van provinciale wegen. Maar die kunnen ook uitgebouwd zijn tot semi-snelweg. Of gewoon tweebaans.
Ja, en heb je daar als chauffeur dan nog bijvoorbeeld in een route een keus? Of is de route redelijk vastgelegd, zeg maar, die je moet rijden?
Ja, ik moet dat zelf bepalen.
Okay.
In principe volg je de interstates, dus de snelwegen.
Ja.
En als die er niet zijn of heel druk zijn, of als je een shortcut makkelijk kan doen, dan kun je ook wel over andere wegen rijden.
Ja.
Maar dat is aan mij om te verzinnen hoe ik dat doe.
Ja.
En dat ik ook niet ergens tegen een viaduct aanrij of weet ik veel.
Ja, precies. En als je nou een top 3 moet samenstellen van staten in Amerika of Canada, waar je het liefst naartoe gaat?
Dan staat op plek 1... om daar dan meteen mee te beginnen, de provincie Newfoundland. Of eigenlijk Newfoundland is onderdeel van de provincie Newfoundland en Labrador. Maar dat is voor mij denk ik wel mijn favoriete bestemming. Niet zozeer qua verdiensten, want je rijdt dan minder, dus je verdient wat minder.
Ja.
Maar je gaat er vanuit Nova Scotia met de boot heen. En dan kom je in Port-au-Basque uit in het zuidwesten van Newfoundland. En het is gewoon een groot, ruig eiland.
Mm-hmm.
Wat een beetje het midden houdt tussen Schotland en Noorwegen, denk ik.
Oh, wow.
Met ja, heel gek weer. Ja.
Ik moet er nog een keer heen.
Ja, ik kan het je aanraden. Oprecht. Het is ruig, het is mooie, prachtige uitzichten. De natuur is echt overweldigend. Je hebt her en der een fjord. Je hebt ja, wel bergen, niet super hoog, maar wel bizar veel sneeuw. Veel wind, prachtige herfstkleuren. Ik weet niet. Mensen ook fantastisch. Super lieve mensen.
Ja.
Want dat is wel een beetje wat jou trekt in dit werk. Hè? Gewoon het feit dat je door die prachtige natuur rijdt. Ik zie ook inderdaad waanzinnige foto's voorbij komen.
Ja, daar ben ik liever dan in New York.
Ja. Ja,
dat kan je wel zeggen, ja. Veel liever.
Want hoe krijg je dat allemaal vastgelegd ook onderweg?
Dat is een goede vraag. Ik heb een goede camera met een grote sensor. Dus als ik een foto maak en ik wil daar wat van kroppen, dan kan ik dat nog steeds goed doen zonder ook echt kwaliteitsverlies te krijgen. Ik heb een soort kussentje wat ik op het dashboard heb. Daar gaat de camera op, die stel ik dan in. En dan kan ik daar een elastieke bandje met twee haakjes overheen trekken. Ik heb gewoon twee schroeven in het dashboard zitten. Dan kan dat om en dan blijft dat zitten. Dan zit dat gewoon goed vast.
Oh, dus zo worden die mooie foto's die we ook in Truckstar zien gemaakt.
Ja, en dan met de snelle sluitertijd. En een van de twee lenzen die ik daarvoor gebruik. Soms de groothoek, maar meestal de standaard lens 2805 mm. En soms de telelens. Die heb ik er in Newfoundlander wel eens op. Omdat sommige van die uitzichten gewoon zo ver zijn. En die zijn zo mooi.
Ja.
Als je dan een beetje kunt inzoomen, dat is wel geweldig.
Ja.
Ja, en dan kan ik met één druk op de knop zo'n beeld vastleggen.
Ja.
Ja.
En dan... als de horizon een beetje scheef staat, of weet ik veel, dan op de computer later
kun je dat nog recht brengen.
Ja. Ja. Hey, en bijvoorbeeld, Newfoundland staat dan bij jou op 1, maar heeft dat dan ook, heb je dan als je door zo'n staat rijdt met al die eindeloze uitzichten, heb je dan nog het gevoel van ik ben nu aan het werk, ik ben chauffeur, of heb je eigenlijk meer een soort gevoel van een soort vakantie of vrijheid, zeg maar?
Ja, beide. Ik zal de andere twee ook nog even noemen straks. Maar je bent wel natuurlijk aan het werk. Dus safety first. En je bent wel geconcentreerd aan het rijden. Maar als het verkeer rustig is, dan is het ook prima te doen om oog te hebben voor andere dingen. Een maan die opkomt of weet ik veel wat.
Ja.
En dan overheerst misschien het vakantiegevoel een beetje. Of het gevoel dat ik er ook eens een keertje met de luxe auto heen wil. Om ergens een of ander weggetje in te duiken en dan te gaan wandelen. Of weet ik veel, dan blijven er wel... denk wel van ja, dan, hier moet ik ook eens een keertje stoppen. Of weet je, dus zo ben ik dan wel bezig. Voor de rest zit ik gewoon te genieten.
Ja.
En te kijken. Maar uiteindelijk heb ik wel in mijn achterhoofd dat er iets in die trailer zit.
Ja.
En dat moet op een zeker moment wel bij een bedrijf zijn.
Ja, want je hebt niet, denk ik, de tijd om als je ergens een hele mooie omgeving ziet, dat je denkt van ik stop even en ik ga een uurtje wandelen of zo.
Dat uurtje wandelen, dat lukt soms wel eens.
Okay.
Het is een beetje afhankelijk inderdaad van de vracht en hoe dat loopt. Ik heb laatst wel onderaan, maar dat staat in mijn komende column, onderaan de Confederation Bridge gelopen. Dat is de brug die van New Brunswick naar Prince Edward Island loopt.
Mm-hmm.
Toen had ik op PEI gelost. En toen wilden ze de trailer terug hebben omdat die gekeurd moest worden. Dus ik hoefde verder nergens nog heen om te lossen of te laden of weet ik veel. En dat keuren deze toch pas de volgende dag. Dus een paar uur terugrijden naar St. Stephen, waar wij zitten dan in New Brunswick. Ik denk van ja, nou kan ik hier dus prima even gebruik maken van de mogelijkheid om een uur te wandelen.
Ja.
Dus auto aan de kant en wandelen. Dus zo doe ik dat een beetje.
Ja.
Ik heb ook een keer een vracht gehad naar St. John's, de hoofdstad van Newfoundland. Maar dat was voor een trade show, dus een beurs. En toen stond de truck 3 dagen achter een hotel, midden in St. John's. Ja, was ik daar ook 3 dagen.
Ja.
Dus heb ik ook lekker gewandeld. Ja. En lekker gegeten, 1 nachtje in een hotel, een biertje gedronken.
Ja.
En,
dat is dan bijna geen werk meer.
Nee, dat was wel een beetje vakantie. Ja. Prima echt. Ja.
Hey, 2 en 3, want we moeten het lijstje nog afmaken.
Ja, heel goed. 2 staat de Maritimes. Dat zijn de 3 provincies, New Brunswick, Nova Scotia en Prince Edward Island. Dus dat is waar ik woon, mm-hmm. De hoek van Canada, helemaal aan de oostkust. Ik vind het er sowieso heel erg mooi. Het is er redelijk rustig. Het is er vriendelijk. Ik ken er ook goed de weg natuurlijk. En ik voel me daar gewoon heel erg thuis. Dus ik rijd er ook gewoon graag. Ik vind de wegen mooi. Het is gewoon lekker rijden.
Ja.
En ook al is het, als je het op de kaart bekijkt, niet zo'n heel groot stuk. Uiteindelijk kun je er toch urenlang gewoon lekker rijden. Dus daar kom ik graag. En verder zou ik zeggen, staten als Minnesota, Wisconsin, North Dakota ook wel. De upper Midwest in Amerika. Daar, en rond de Great Lakes. Vooral Lake Superior en de upper peninsula van Michigan. Dat is wel een hoek waar ik ook heel, heel graag ben. Ook vanwege de natuur die heel Scandinavisch aandoet.
Ja.
En die Great Lakes, die meren, die zijn geweldig echt.
Ja.
En ja, het is lekker rijden, het is te rustig, het is te mooi.
Ja. En waar, als er een opdracht bij jou binnenkomt... Die helemaal niet bevalt. Waar rij je dan heen? Als je er eigenlijk bijna al hoofdpijn van krijgt als je eraan denkt dat je daar naartoe moet.
Nou, dat zal dan wel echt wel in New York zijn. Dus dat je echt naar ik kom daar ook nooit hoor. Of ik kom wel langs New York vaak en dan rij je ook over noordelijkste puntje van Manhattan en door de Bronx. En dat gebeurt nog wel eens. Maar dat probeer ik echt als de pest te mijden. Want we hebben ook wel een adresje in Edison, New Jersey. En is het daar niet zo erg. En de New Jersey Turnpike is best wel een goede weg om op te rijden. Maar om daar te komen, dan moet je weer door Connecticut heen. En je moet het ook echt timen met het verkeer. Want het is daar gewoon echt dramatisch hoe druk het is.
Ja. Zijn dat dan echt die beelden die we wel eens zien van 6, 7, 8 banen vol met auto's?
Nee, dat is meer Los Angeles.
Okay.
In New York en rond de stad New York zijn die wegen eigenlijk best wel smal en oud. En kunnen ze ook niet echt makkelijk uitgebreid worden. En dat is ook in Connecticut, wat daar tegenaan ligt, ook best wel bergachtig en ruig. Dus dan heb je best wel smalle snelwegen waar enorme hoeveelheden verkeer doorheen geperst worden elke dag.
Ja.
Dus qua files heb je een beetje hetzelfde wat je hier hebt. Dan moet je ook gewoon rekening mee houden en omheen proberen te rijden.
Ja. Ja, en zorg dat je met je uren uitkomt. Dat je niet in één keer dat je uren op zijn. Want waar ga je dan parkeren?
Ja.
Dus dat is allemaal best wel spannend. En ja, New York prima, 's nachts bijvoorbeeld voorbij. Maar als je dan in New Jersey uitkomt, langs de New Jersey Turnpike. Je wilt dan parkeren. Nou ja, succes.
Is er gewoon niks.
Ja, er zijn wel rest areas langs die Turnpike. En er zijn ook wel een paar truckstops in Trenton en zo. Weet ik wat er allemaal heet. Maar die staan natuurlijk vol op een goed moment.
Ja.
Dus dat moet je wel echt... dat is wel een uitdaging soms.
Ja.
Maar hoe is dat verder met truckstops? Is dat redelijk te doen? Want hier, als je door Europa rijdt... je moet ze echt weten. Maar anders is het echt zo'n zoeken van... waar ga ik vannacht nou weer staan?
Ja, ja, en aansluitend daarop... als jij 's avonds om 8 uur nog een plekje wil zoeken... succes. Hier.
Ja.
Is dat...
Ja, aan de Oostkust is dat wel in Amerika wel het geval, ja. Dan moet je wel gewoon op tijd parkeren. Of je moet het echt weten. Of, of je kan misschien bij een klant staan, dat je die eens even kan bellen.
Ja, maar ik zie toch wel eens, ik ben er natuurlijk nog nooit geweest, dus ik moet alles maar zien wat ik op het mooie internet voorbij zie komen. Maar ik zie wel eens van die ontzettend grote truckstops.
Ja.
In mijn hoofd zijn ze bijna allemaal zo in Amerika.
Nee, dat is niet waar, maar ze zijn er wel inderdaad. Okay. En je hebt verschillende truckstopketens. Je hebt sowieso van die onafhankelijke mom-and-pop zaakjes.
Oh ja.
Die ook heel goed kunnen zijn trouwens.
Ja.
Niet altijd even groot. Maar ja, je hebt Pilot Flying J. Dan is Flying J meestal iets groter dan Pilot. Loves. Je hebt de TA, Travel Centers of America. Die zijn meestal ook wel vrij groot. Maar de Petro Stopping Centers, dat zijn de grootste. En er zijn er ook niet zo heel veel van.
Okay.
Maar als je er daar eentje van kan vinden. Dus bijvoorbeeld in Virginia langs I-81 in Ruffin.
Ja.
Die hele weg, daar maak je naar achter geen kans meer. Maar wel op die Petro.
Ja. Want hoeveel parkeerplaatsen hebben we het dan?
Ja, 1000 of zo.
Oh, okay.
Ik denk wel meer dan 1000 inmiddels. Ja. Ze hebben het uitgebreid. Ja. Maar dat is wel uitzonderlijk. Daar zouden ze er meer van moeten hebben.
Ja.
Ja, en de voorzieningen daar, hoe zijn die?
Ja, die zijn goed. Want je hebt in principe je douches, je kan er tanken. Er zit vaak wel een restaurant of van een keten. Dus dat kan een Subway of een McDonald's of weet ik wat zijn aan. Maar ze hebben zelf vaak ook wel wat dingen. En ik vind bij de Loves vind ik dat het best. Daar hebben ze ook de meest gezonde dingen en de beste keuze ook. Maar ja, bij die grote Petro's ook, die restaurants, die zijn echt wel oké. Okay. Daar kun je gewoon
prima eten.
Maar goed, dat moet je ook niet altijd doen, want het kost veel geld.
Ja.
Ja.
Dus, maar ja, af en toe is dat wel lekker.
Ja, en heb je dan ook echt, zoals je dat, dat leeft hier natuurlijk wel altijd bij, zeker bij de truckstops. Je kan er ook van allerlei merchandise kopen.
Oh, ja.
En is dat ook echt een scene in Amerika?
Ja, bij die grote truckstops wel. Dan heb je een Chrome Shop. En dan kun je dus echt alle lampjes en dopjes en dingen en vergroomde dingen en matten en schoorsteenpijpen. En you name it. Alles wat er aan extra rommel, waar ze spreken.
Ja.
Enigszins onerbiedig gezegd, maar op een truck kan.
Ja.
Dat kun je daar wel kopen. En ook 27 pc bak en alles wat toebehoren daarbij. En
je had het net over weersomstandigheden waarin je ook zelf beslissingen moet nemen. Of je doorrijdt of stopt of zo. Kan dat allemaal van je werkgever?
Ja, dat wordt zelfs aangemoedigd. Het weer kan omslaan, maar het wordt natuurlijk ook altijd wel aangekondigd. Maar wij krijgen wel berichtjes of een e-mail of ze sturen wat over de satellite van in deze en deze hoek is het weer gek. Geen enkele vracht is het waard om je leven voor te wagen of om een ongeluk mee te krijgen. Dus ze moedigen ons wel aan om gewoon echt een verstandige keuze te maken. En op een gegeven moment gewoon aan de kant te gaan.
Ja.
En dan kan het sneeuwen en het kan ook langdurig sneeuwen. Wacht, op een gegeven moment is die sneeuw over, is de weg weer schoon. En dan kun je weer verder. En ja, verder moet je zelf kijken waar je dan wil stoppen of wanneer je wil stoppen of je überhaupt wil stoppen. Misschien valt het mee.
Ja.
Hoe koud is het? Des te kouder, des te stroever de weg blijft. Is het natte, vieze sneeuw? Ben je geladen? Dus als je zwaar bent, heb je ook meer in de melk te brokkelen.
Ja.
Zijn er ongelukken gebeurd verderop? Kijk, als er al een paar auto's aan de kant van de weg in de berm liggen, dan weet je dat het glad is.
Precies.
Ja. Dus,
Vond je dat moeilijk om dat een beetje voor jezelf te leren en ook gewoon dan op een gegeven moment de beslissing te nemen van zet hem nu aan de kant?
Het is wel een soort van spannend. Ik denk dat ik in het begin nog wel eerder zou doorrijden en de druk zou voelen van je moet wel lossen ook nog dan en dan.
Ja.
Terwijl ik nu dan daar eerder gewoon scheid aan heb en zeg van bekijk het maar, ik ga het gewoon niet doen.
Nee.
En ik denk ook, dat zou ik misschien zelf ook nog wel hebben, dat je ook nog een beetje het gevoel hebt van ik ben chauffeur, weet je wel. Ik kan rijden, ook als het hard waait, ook als het sneeuwt.
Nobody is invincible.
Nee. Nee, precies. Maar want het kan natuurlijk ook echt enorm waaien daar.
Ja.
Heb je wel eens zelf gehad dat je echt dacht van ik hou hem nu nog maar net op de weg? Of,
ja. Ja, ik heb een keer de verkeerde keuze gemaakt, achteraf gezien. Maar toen was er dus ook wat druk op. Toen stond ik al stil in Manitoba. En toen was er laat in het seizoen nog een enorme blizzard die overwoei. En die was ook aangekondigd en voorspeld. Dus ik wist dat die kwam. Dus ik was bij een rest area gestopt langs Highway 16. De Yellowhead Highway in Minnedosa, of weet ik veel, ergens in de middle of niks. Boven Brandon, Manitoba. En ik moest ergens ten zuiden van Winnipeg zijn om daar terug te laden. Dus dat was echt wel meer dan 3 uur rijden nog zo uit mijn hoofd. Ja. En het was Pasen. En ik kon daar de donderdag voor Pasen nog laden. Maar toen stond ik dus in die blizzard stil.
Ja.
En die bleef nog wel even doorwaaien. En uiteindelijk heb ik toen gezegd van ik kan in principe daar op zaterdag waarschijnlijk wel zijn. Maar dan was het bedrijf wel dicht. Anders had ik echt tot dinsdag of zo moeten wachten.
Ja, precies.
Dus toen heb ik iemand aan de telefoon daar gesproken en gezegd van, joh, als ik jou nou $40 geef of $100 of weet ik veel wat. Gewoon, ik heb altijd wat company geld bij me en mijn eigen geld natuurlijk. Ik zeg, wil je dan misschien toch komen? Dan kan ik door. Of is dat een mogelijkheid?
Ja.
Dus iemand een beetje omkopen, zeg maar eigenlijk. En er was echt een werkgever daar bereid om toch nog naar de zaak te komen. Naar het bedrijf om de deur open te doen en mij te laden op die zaterdag. Dus ik dacht, fuck, dan moet ik daar eigenlijk ook wel heen.
Ja, precies. Ja,
tot aan Brandon ging het goed. Uurtje met de wind in de rug. Het sneeuwde ook niet meer. De weg was mooi schoon. Maar daar ging ik linksaf de Trans-Canada Highway op richting Winnipeg. En toen kwam de wind van links en waaide dus alle sneeuw vanuit die velden allemaal de weg op. En het wordt dan plat gereden. En ja, dan rij je dan met je lege trailer over platgereden sneeuw, wat dus ijs is. En dan voelde ik die trailer elke keer alle kanten opgaan. En het was ook helemaal niet goed geschoven. En dat was eigenlijk achteraf gezien wel vragen om problemen. Ik ben echt een jaar ouder geworden in die rit.
Maar daar leer je natuurlijk dus voor alle momenten daarna heb je daar natuurlijk wel van geleerd.
Ja.
Maar dingen zoals winterbanden, die zul je daar ook gewoon wel hebben.
Ja, wij hebben. Ik heb van die M&S-banden op de trekassen zitten. Vrij nieuwe banden op de vooras. Die M&S-banden die blijven er wel gewoon de hele zomer ook op zitten. Dus met 2 jaar heb je die dan weer opgereden en dan zetten ze er weer nieuw op.
Ja.
En de trailers krijgen altijd voor de winter. Doen ze altijd een actie met weer de nieuwe banden. Dus die staan ook op vrij goede banden wel.
Ja.
Het zijn geen winterbanden, zoals dat in Noorwegen dan moet.
Nee.
Maar op zich wel, bij ons doen ze dat wel redelijk goed. Dus.
Ja. Hey, en hoe, dat vroeg ik me net nog eens een keertje af. Ik heb namelijk een keer, dat heb jij in een column beschreven volgens mij, over dat tandemstel van de trailer.
Ja.
Want dat kan je schuiven.
Dat klopt.
Want waar is dat goed voor?
Ja, dat is goed voor de gewichtsverdeling. Als jij redelijk aan je totale gewicht zit. Dan, zeker in Amerika, omdat daar die gewichten wat lager zijn. Dan mag je 34.000 pond, 15,5 ton, op zo'n tandemstel hebben. En dat is dus gelijk voor de trekassen van je trekker en het tandemstel van die trailer. Maar het kan zijn dat die vracht niet helemaal goed, of dat het gewicht van die vracht niet helemaal lekker verdeeld is, even tussen voor en achter. Of dat de vracht redelijk, of dat er een stuk van de trailer overblijft, zeg maar. En als jij je trailer tandems naar voren schuift, dan krijgen die meer gewicht. Ja. Dus dan haal je wat gewicht van je trekas af. Ja. En als je ze naar achter schuift, dan haal je daar weer wat gewicht van af. En dan komt er juist weer wat meer gewicht op je trekker tandems. En op die manier kun je dat precies uitmeten. En bij de scales, ook de waystations waar je af en toe op moet, vinden ze het ook mooi als dat allemaal precies gelijk is.
Ja, okay.
En zo kun je dat een beetje fine-tunen eigenlijk. Ja. Daar is dat voor.
Ja. En kun je dat zelf doen, bijvoorbeeld dat je dat in je cabine ziet? Of je goed zit, ja of nee? Of heb je daar echt altijd een weegbrug voor nodig?
Heb je wel een weegbrug voor nodig. Wat ik in de cabine zie, ik heb een drukmeter die in PSI, dus pounds per square inch, aangeeft wat de druk is in de vier luchtbalgen van het tandemstel of de aangedreven as van de trekker. Nou, als die op 61 PSI staat, dan weet ik dat ik ongeveer op die 34.000 pond zit. Maar van de trailer weet ik dat natuurlijk niet. Dus dan moet je inderdaad een rondje rijden over een scale. En soms is er ook wel eens een waystation, bijvoorbeeld in Quebec, als die niet open is, dus dan hoef je niet naar binnen om gecontroleerd te worden. Dan hebben ze wel de display aanstaan, dus dan kun je er wel stoppen en dan kan je precies zien wat je weegt.
Ja.
Maar je kan ook naar een truckstop en dan daar op de cat scale is dat een soort keten die dat hebben.
Ja.
En daar moet je natuurlijk voor betalen, maar dan krijg je gewicht ook per totaal en ook per assenstel uitgemeten op een weegbon.
Ja.
En dan weet je ook waar je zit.
Ja. Hey, en mag je dat nou ook bijvoorbeeld gebruiken? Je kan natuurlijk zorgen met dat assenstel schuiven dat je meer trekasdruk krijgt.
Ja.
Mag je dat dan gebruiken in bepaalde weersomstandigheden? Dat je dus eigenlijk misschien te zwaar bent, maar wat dan veiliger is?
Ja, dat is een goede vraag. Ik weet niet of het mag, maar ik heb het wel eens gedaan.
Ja.
Ik heb wel een keertje, toen was ik al een berg opgekomen waar er eentje al geknikt, geschaard, span out, zoals ze dat dan noemen. Want je spint out, zeg maar.
Ja.
Halverwege opstond. En toen kwamen we op de airline in Maine, is dat de weg naar Bangor vanaf ons. Daar kwam ik dan ook met slippende banden langs. Maar dat ging gelukkig nog goed. En toen een heuvel daarna stond er weer eentje. En er stonden ook twee andere trucks met alarmlichten aan de kant van de weg te wachten.
Ja.
Ik vind, die eerste was eigenlijk de ergste helling. Deze tweede helling is ook wel pittig, maar die is niet zo erg. Als ik nou die assen helemaal naar achter trek, dan heb ik meer gewicht op mijn trekassen.
Ja.
Volgens mij blaf ik er dan wel gewoon op en langs die man die daar geschaard staat.
Ja.
Dus ja, dat heb ik toen wel gedaan. En dan moet je nog een heel eind doorrijden, dat je een keertje in Bangor even aan de kant kan om die assen weer terug te zetten. Maar ik denk, dit is dus in Maine, waar winter ook echt wel koning winter is.
Ja.
Dat grenst aan New Brunswick.
Ja.
En als je daar met de State Police of de DOT, de Department of Transportation, als die jou aanhouden en je legt uit wat je gedaan hebt en waarom je het gedaan hebt, denk ik dat ze dat wel door de vingers zien. Dan zijn ze volgens mij niet zo moeilijk. Of ja, de keren dat ze mij gecontroleerd hebben, daar waren ze altijd super vriendelijk.
Ja.
En snappen ze ook wel dat je op die manier een probleem voorkomen hebt.
Ja. Want hoe zit dat sowieso met die waystations en de grensovergangen en zo? Hoe is, de, is dat politie dan? Of?
Ja, de waystations en die inspection stations, ze noemen dat de DOT, de Department of Transportation, die dat doet. Maar het zijn wel politieagenten die inspecteurs zijn. Maar het is dus een branch van State Police en al die staten. En in Canada is dat allemaal provinciaal natuurlijk.
En die lopen dan, neem ik aan, ook allemaal met grote riemen met geweren en pistolen.
Ja,
en
dat valt wel mee. Ja. Maar je hebt ze wel natuurlijk. Vooral ook wat verder naar het zuiden.
Ja.
Die kunnen vol voor aan het
zijn. Dat beeld heeft een cowboy hoed op, weet je wel.
Ja, ze hebben wel mooie uniforms. Dat is wel echt cool. Nee, als zo'n waystation open is, dat zie je dan met borden staat natuurlijk aangegeven langs de weg. Of de lampen knipperen, of ze hebben een bord dat zegt open of closed. Of iets in die geest.
Ja.
Dan moet je naar binnen. Sommigen hebben dan een way in motion set skills waar je dan al rijdende weg overheen gaat. Met een bepaalde snelheid, met 40 mijl of wat dan ook. Nou, als je dan al goed zit, dan word je een bypass lane opgestuurd. En dan kun je zo weer terug de snelweg op.
Ja.
Sommige nog moderner hebben dat al op de snelweg. Dus dan krijg je een bord te zien wat aanspringt dat zegt truck bypass waystation of truck must enter waystation. Dus dan zit je wat kritisch en dan willen ze wel dat je stil komt te staan op de plaat. En dan kunnen ze natuurlijk heel precies mee wegen.
Ja.
En als je goed zit, dan krijg je weer groen licht en dan kun je weer verder.
Ja.
En in een heel enkel geval willen ze je dan inspecteren.
Ja. En ben je wel eens te zwaar? Gebeurt dat vaak? Of wordt er toch heel goed rekening mee gehouden met laden?
Er wordt goed rekening mee gehouden met laden, maar het kan wel gebeuren. Dus dat Californië-verhaal van dus onlangs in Truckstar stond, was een voorbeeld van hoe het dus toch mis kan gaan.
Ja.
Waarbij er op de vrachtbrief 35.400 pond stond, wat dan 16 ton is of zo. En in werkelijkheid was het gewoon 45.000 pond.
Ja.
Echt meer dan 20 ton.
Ja.
En ja, was ik gewoon op de trailer tandems echt vet te zwaar.
En dan ben je als chauffeur zelf verantwoordelijk?
Ja, dan ben ik wel aansprakelijk. Als ik meteen na het laden naar de eerste de beste skill rij en daar weeg, dan kom ik er onderuit.
Ja, oké. Okay.
En dan kan ik ook terug naar die verlader en zeggen van, hier ga ik niet meer rijden, vriend. Schep er maar twee pallets af.
Ja.
Of een bundel hout of weet ik veel wat, als dat buiten heeft gestaan in de regen. En het is ook veel zwaarder dan wat ze op papier zetten. Ja. Dat is ook wel eens gebeurd. Maar...
En dan moet je gewoon afladen?
Ja, dan kan het zijn. Als ik echt over dat totaalgewicht heen zit en ik krijg ook mijn asgewichten niet goed, ja, dan kan ik zeggen van, ik ga hier niet meer rijden.
Ja.
Dus vraag om problemen.
Ja.
En als het net op het randje is, ja, dan kan ik tegen mijn baas zeggen van, joh, ik wil dit wel doen, maar als ik een boete krijg, betalen jullie hem. Ja, dan kan mijn baas zeggen, ja, dat is goed. Want die wil natuurlijk ook dat we die vracht afleveren.
Precies. Hey, en dan grensovergangen. Nou ja, hier in Europa, het is tegenwoordig wel weer een hot item. Hè. Er wordt over gesproken om zelfs binnen de Europese landsgrenzen weer controles...
Nou, ik moet het nog zien gebeuren. Maar
ik
goed,
ook, want wij zijn de mensen. Dat is het eerste. Maar goed, hier in
Noorwegen, Engeland tegenwoordig weer. Daar moet je natuurlijk ook nog een grens over met.
Ja,
Zwitserland.
Maar verder, je kan een heel eind rijden in Europa zonder een douanebeambte tegen te komen eigenlijk.
Ja.
Maar jij gestationeerd in Canada, maar rijdt natuurlijk voornamelijk op Amerika.
Dat klopt.
Jij gaat heel vaak de grens over.
Ja, dat klopt.
En is dat dan echt, alles is bij mij net als in de film. Hè? Dus is dat dan echt zoals in de film met inderdaad controles en...
Het is wel een vrij ingewikkelde officiële procedure, maar die kan tegelijkertijd ook heel soepel verlopen en dat loopt die meeste ook. Wij hebben inderdaad heel veel werk vanuit Canada naar Amerika en dan ook weer vanuit Amerika naar Canada terug. Alles moet aangemeld worden van tevoren en dan voor één specifieke grensovergang.
Okay.
Dus wij zitten in St. Stephen naast Calais. Dat is het plaatsje Calais eigenlijk, of Calais zoals de Engelsen het zeggen, maar... Ja. In Canada en in Amerika spreken ze eruit als Calais, Maine. Maar daar gaan wij 9 van de 10 keer de grens over. Dan moet ik niet naar Holton rijden, wat ook in Maine is, en daar de grens over gaan. Dan heb ik een probleem.
Okay.
Tenzij die daarvoor aangemeld
is. Ja.
Dus dat ten eerste. Dan wordt de vracht, de trailer, de truck en de chauffeur aangemeld. Dat moet allemaal kloppen. En die vracht, daar moeten 9 van de 10 keer natuurlijk ook import duties over betaald zijn. Of die moeten of betaald gaan worden. Of dat moet op wat voor manier dan ook verantwoord zijn.
Ja.
Dus pas als dat allemaal geregeld is, dan is die vracht vrij. Dan komt er een entry number. Dan kan ik een document printen. Maar dat is gewoon een A4'tje waar die gegevens op staan. Dat is niet zo'n Europees speciaal formulier, zeg maar. En daarmee ga ik naar de grens met mijn paspoort. Nou ben ik nog Nederlander, dus ik heb een Nederlands paspoort. Dus als ik in Amerika of in Canada aan de Amerikaanse grens aankom, dan geef ik mijn Nederlands paspoort plus dat e-manifest, dat document. Dan scannen ze dat document, dan weten ze wat er in de trailer zit. Maar meestal vragen ze dat ook nog wel en waar je heen gaat.
Ja.
En, of je geen guns of alcohol, tabacco, drugs, weet ik wat allemaal bij je hebt. Maar ze willen ook sommige fruitdingen niet de grens. Citrusvruchten mag bijvoorbeeld niet. Dus je vertelt even een beetje wat je qua eten bij je hebt en dan is het altijd wel goed. Daarnaast is Nederland een land dat, als Nederlander kun je visumvrij Amerika in,
mm-hmm.
maar ik moet wel een I-94W, dus een stempel in mijn paspoort hebben, wat elke keer 90 dagen geldig is.
Okay.
En dat is zeg maar het ding wat de visum waiver is. Dus die laat zien dat ik dat visum niet nodig heb, maar ik heb dat ding wel nodig. Dus die moet ik wel elke 90 dagen vernieuwen.
Dus jouw paspoort staat vol met stempels?
Ja, daar staan er inmiddels behoorlijk wat in, inderdaad. Ja. En dan kan ik Amerika in. En dan terug is eigenlijk het verhaal redelijk vergelijkbaar. Dan komt er ook weer een e-manifest. Het heet ietsjes anders, maar het komt weer precies op hetzelfde neer. De vracht, de trailer, de truck en de chauffeur moeten allemaal worden aangemeld. Ook weer voor een specifieke grensovergang. Daar moet ik me dan melden. En dan laat ik mijn PR-kaart zien.
Okay.
Dus niet mijn paspoort. Daar willen ze niks, of vinden ze niet interessant. Maar mijn PR-kaart is mijn permanent residency card.
Ja.
Want ik heb een permanente verblijfsvergunning voor Canada.
Ja.
Dus die willen ze hebben. Plus dat e-manifest. En dan vragen ze hoe lang je weg geweest bent. En omdat Canada dus mijn home country is, mag ik ook dingen meenemen terug Canada in.
Mm-hmm.
En anderlang hoe lang ik weg ben geweest, mag dat meer zijn. Dus qua bedrag. Dus ik voor mezelf aankopen doe.
Ja.
Dus als ik iets, weet ik veel, kleding of wat dan ook, dat willen ze al precies weten.
Is dat bijvoorbeeld dan goedkoper ook in Amerika? Dan
kan wel goedkoper zijn, sommige dingen.
Ja.
Dus daar vragen ze dan altijd naar of dat je iets voor iemand meeneemt. Of dat je inderdaad ook weer alcohol, drugs, wapens, dat soort standaard vragen.
Ja.
Of meer dan $10.000 in contant geld of weet ik veel wat allemaal. Ze willen weten waar je geweest bent, waar je naartoe gaat. En dan wat er in de trailer zit. En dan, nou, als dat allemaal klopt, dan ja, 999 van de 1000 keer ga je dan, is het goed.
En dan kan je weer genieten van die eindeloze uitzichten.
Precies.
Wat ik me nou nog afvraag, jij vertelt net, je bent wel permanent resident van Canada.
Ja.
Maar nog steeds een Nederlands paspoort.
Dat klopt.
Is dat een keuze? Of dat is een beetje, dat, mag dat?
Nou, het is een beetje een noodgedwongen keuze eigenlijk. Ik kan nu citizenship aanvragen. Die procedure is iets makkelijker dan permanent residency. Dat is echt een hele strenge procedure.
Okay.
En dan kan ik Canadees worden, wat ik best wel graag zou willen. Maar de Nederlandse wet schrijft dan voor dat ik mijn Nederlandse paspoort inlever en niet meer Nederlander ben. En daar, ik weet niet of ik dat nu al wil.
Maar kan je geen...
Dual citizen? Nee? Ja, dat kan alleen als ik met een Canadese trouw.
Ah.
Dat is de enige manier om een Nederlandse paspoort te
krijgen. Oké,
ja.
En dat is op dit moment niet iets wat zich aan de horizon voordoet.
Maar dat betekent misschien dat je ook nog wel de rekening mee houdt dat je niet de rest van je leven in Canada blijft?
In theorie staat alles open inderdaad. En ik kan ook niet verder dan 5 tot 10 jaar voor me uitkijken. Maar in die periode kom ik zeker niet terug naar Nederland. Ja. Dus ik wil echt wel in Canada blijven. Dat sowieso. Ik weet niet of ik al die tijd nog chauffeur blijf. Het kan best zijn dat ik op een gegeven moment het anders ga doen.
Wat zou dat dan zijn?
Dan zou ik bijvoorbeeld op een vliegveld willen werken. Of ook wel weer wat meer de schrijf- en communications kant op.
Ja.
Dat lijkt me heel leuk. Ja, er zijn best wel wat losse dingen die mij wel interesseren.
En qua wonen zou je wel in het gebied waar je nu woont willen blijven wonen?
Ja, ik heb een fantastisch huis. En ik woon vlak naast een leuke stad. Daar wil ik wel blijven, dat zeker wel. Ja. Sterker nog. Dan zou ik nog wel wat meer wortelen de grond in.
Ja, okay.
Dat is nu wel lastig, want ik ben veel weg.
Ja.
Hoe is dat gemiddeld? Hoe lang duurt een gemiddelde rit van jou? Is dat een dag of 10?
10 dagen is wel realistisch inderdaad. 1,5 week, soms 2 weken, soms een weekie. Het is verschillend. Hij heeft natuurlijk met de afstand te maken.
Ja, en hoe lang ben je dan thuis?
Ja, 2 dagen, 3 dagen.
Ja.
Soms 4 dagen, ligt er ook helemaal aan hoe het uitkomt. Want als ik zeg dat ik op donderdag weer wil vertrekken, dan op donderdag zijn er nooit vrachten.
Mm.
Dus dan komt er altijd automatisch wel weer een dag bij. Dan wordt het op z'n vroegst vrijdag of zaterdag, ook weer afhankelijk van waar je dan moet lossen.
Ja.
Want als je pas ergens op maandag terechtkomt of kan en het is niet zo ver weg, dan heeft het voor mij geen zin om op vrijdag te vertrekken.
Nee.
Dan sta ik ergens weer een dag.
Maar een traditioneel weekend is voor jou...
Weekend kan elke combinatie van 2 dagen
precies,
zijn.
Ja,
maar we zijn hier natuurlijk, zitten we best wel... Tuurlijk, er wordt in het weekend ook veel gereden, maar bij ons is heel erg dat weekend toch ook een soort heilig verklaard. Weet je wel, werken doe je eigenlijk van maandag tot en met vrijdag.
Ja.
En natuurlijk, een internationaal chauffeur hier die gaat met regelmaat op zondagavond weg, of komt op zaterdagochtend thuis, of is een keer in het weekend over.
Ja.
Maar het is wel eigenlijk een beetje maandag tot vrijdag. Dat is wel een beetje de.
Ja, dat is bij ons op kantoor ook wel.
Ja.
En je kan ze altijd wel bellen, want er is altijd wel iemand die dan zeg maar telefoondienst heeft en die de telefoon opneemt op het moment dat je wat hebt. Of die nog zo'n grensaanmelding opzet, of weet ik veel. Ik rij eerlijk gezegd wel graag ook in de weekenden. Dan rij je wel iets minder trucks.
Ja.
Dus het is ook wel makkelijker rijden en makkelijker een parkeerplek vinden en wat rustiger.
Ja.
Maar kom maar door met die weekenden.
Ja.
Ik vind ze wel lekker om in te werken.
Hey, en als je nou, er zitten ongetwijfeld nu mensen te luisteren naar deze podcast, die denken toch... Verdomme, dat moet ik toch ook gaan doen.
Dat wil ik ook.
Dat klinkt gewoon fantastisch. En het wordt er in Nederland drukker, voller. Dat geldt voor heel Europa. Wat zou dan de beste route zijn om te bewandelen? Om dit traject in te gaan?
Ja, ik denk dat je bij jezelf te raden moet gaan. En een paar dingen moet afvragen. Als je van vrachtwagens houdt, dan is het geweldig. Want die trucks zijn gewoon geweldig. Als je goed alleen kan zijn, dan ga je het ook goed trekken. Als je goed tegen teleurstellingen kan, of dingen die anders zijn dan hoe je het had verwacht. Dus je moet een beetje open mind, flexibel kunnen denken en je kunnen aanpassen en er wat van kunnen maken. Als je die mindset een beetje hebt, dat is denk ik belangrijk. Ik zou sowieso een paar keer naar Canada toevliegen. Het is een hartstikke groot land.
Ja.
Dus waar in Canada wil je wonen? Want het is in Alberta echt anders dan bij ons in de Maritimes.
Ja.
Of in Ontario, of in British Columbia, of weet ik veel. Het werk is ook anders.
Ja.
Je moet een bedrijf zien te vinden dat jou wil aannemen. Het is niet een bedrijf waar je dan per se de rest van je hele carrière hoeft te werken. Maar je zit daar misschien wel een tijdje aan vast, ook als ze voor jou een goede opleiding hebben. Maar dat is ook wel weer een voordeel. Er zijn bedrijven die je best wel goed opleiden.
Ja.
Dus dat is heel mooi om te beginnen en een paar jaar te werken. En dan kan je daarna misschien wel voor jezelf beginnen of bij een ander transportbedrijf gaan werken of wat dan ook. Maar ga naar Canada toe en ga praten en reis wat rond en ja, bezoek wat van die verschillende provincies. Dus vlieg een keer naar Calgary,
ja,
maar vlieg ook een keer naar Halifax of naar Toronto.
Ja.
En ja, probeer misschien via Facebook met wat mensen in contact te komen.
Precies.
Er is een pagina Nederlandse chauffeurs in Canada. Nou, als je daar een vraag stelt, dan wordt er altijd al gereageerd.
Ja.
Dus,
Met je Nederlandse grootrijbewijs en je code 95, kun je daar wat mee?
Nou, nee, daar kun je helemaal niks mee. In die zin, het is wel van belang dat jij ook voor de Canadese immigratiedienst aantoont dat je chauffeur bent.
Ja.
En dus dat je ook op dat gebied wat kan bijdragen.
Ja.
Maar je moet opnieuw je rijbewijs halen. En ik denk dat het inmiddels zo is dat je in elke provincie verplicht ook een rijopleiding moet doen. En die loopt inmiddels qua geld ook wel in de papieren. Toen ik begon hoefde dat niet. Maar heb ik alsnog wel een paar rijlessen gehad. Maar toen kon je gewoon op voor je examens zonder rijlessen. Maar je moet wel het een en ander laten zien aan pre-trip inspectie en noem het allemaal op.
Hoe lastig is het, zo'n rijexamen?
Ik vond het wel pittig eigenlijk. Want je moet het hele luchtsysteem testen. Dus in 11 voorgeschreven stappen. Dus alle lucht uit het systeem pompen met de rem. En dan laten zien dat hij binnen zoveel seconden weer tot zoveel PSI komt. En dan moet ook, als je dat doet, moet op een gegeven moment ook de handrem erop schieten. Maar voordat je dat doet, moet je dus ook alweer keg onder de wielen hebben gelegd. En afgekoppeld staan en weet ik veel. En dat, je moet die stappen allemaal wel even weten.
Ja.
En dan aankoppelen en echt een uitgebreide pre-trip inspectie doen. Dus je moet alles noemen, overal waar je naar kijkt. Dus de U-bolts om je bladveren. Lekt er dingen ergens iets, hooi iets. Allerlei oliepeil controleren. Al die bouten, de banden.
Ja.
Remmen, noem het verlichting. Het is best wel. En je moet het ook allemaal in het Engels natuurlijk dan kunnen vertellen aan de examinator. Ja. En het rijden vond ik dan wel weer meevallen. Want dat is gewoon een vast rondje. Wat ik dus ook al een aantal keer gereden had. Want het is altijd hetzelfde rondje. Ja. En dan die trailer achter in een vak parkeren. Nou, dat is niet zo moeilijk. Nee. Dus dat ging wel goed.
Hey, zijn er nou ook bedrijven die dit soort zaken bekostigen voor jou? Zeg maar. Dus dat zie je natuurlijk hier wel veel.
Ik denk het wel, ja. Er zijn wel de wat grotere bedrijven her en der die. Volgens mij staan ze ook, of staat er af en toe ook wel eens op de immigratiebeurs in Houten een her en der een Canadees transportbedrijf.
Ja.
Dus,
dat is nog eens een goede tip voor de luisteraar.
Ja.
Mocht je daarover nadenken. Tot slot, Corneel, want we zitten nu al lekker uitgebreid met elkaar te kletsen. Maar wat zou jij nou de luisteraar nog mee willen geven? Zo van als een wijze les of wijze raad. Of ik bedoel, jij bent toch een beetje.
Ja,
ik denk voor luisteraars, het is een soort van ongrijpbaar, hè, wat jij, dat vind je misschien zelf heel anders. Maar dat komt een beetje, denk ik, omdat, kijk, in de basis is het hetzelfde. Hè? Je brengt goederen van A naar B en dat doe je met een vrachtwagen.
Ja.
En dat doe jij en dat doen wij, niet per se wij, maar de luisteraar hier doet dat ook.
Ja.
Maar het is natuurlijk een echt compleet andere wereld.
Ja, en wat ik ook denk, van misschien dromen er heel veel mensen over, maar jij hebt het echt gedaan.
Ja. Dat is inderdaad ook een goed punt. Ik zou vooral zeggen van kijk en geniet van wat je ziet. Want de aarde is gewoon echt, echt heel mooi. En dat zie je, in Canada word je daar zo met je neus opgedrukt. Kijk, Nederland is natuurlijk wat meer parkachtig ingericht, maar ook heel mooi. Je hebt ook mooie wolkenluchten en de seizoenen en de kleuren en weet ik veel. Dus dat is eigenlijk een van de allergrootste voordelen, vind ik ook, van het chauffeurschap.
Ja, zeker.
Dat je gewoon zoveel mooie dingen ziet. Je zit wel in die truck, maar je ziet het allemaal wel.
Ja.
Dus geniet daarvan.
Ja.
Geniet van de aarde. Het is echt prachtig.
Ja.
Dat zou ik dan willen meegeven.
Nou, Corneel, bedankt.
Ja, dat vind ik wel heel mooi om mee af te sluiten, ja.
Bedankt voor deze wijze woorden, zou ik bijna willen zeggen. Ja. En bedankt dat je in deze podcast de gast wilde zijn.
Ja, hartstikke leuk.
En jij vliegt, het is nu vrijdag nu we dit opnemen. Jij vliegt zondag weer terug naar Canada. Wanneer zit je achter het stuur?
Ja, het is even afhankelijk van. Ik vlieg naar Montreal. Daar ben ik dan nog een nachtje. Dan rij ik maandag terug naar mijn huis in New Brunswick. Dus dan zou ik in theorie dinsdag weer kunnen beginnen. Maar dat wil ik niet. Nee. Ik wil nog even boodschappen doen en een paar wassen draaien. Weet ik veel. Ja. Dus,
beetje jetlag bijkomen misschien.
Ja, die wel minder heftig is die kant op.
Ja.
Maar. En ik heb ook begrepen dat de shunt driver, dus de man die bij ons altijd het rondje om de kerk rijdt en alle klusjes in de buurt doet, die heeft mijn truck nu, omdat zijn dagcabine truckie een of ander probleem heeft. Dus misschien dat die nog de week uit wil rijden met mijn auto. En dat ik dan op vrijdag of op zaterdag weer vertrek. Maar dat hoor ik. Ik bel ze wel op maandag als ik terugrij. En dan
komt dat goed.
Even, ja, niet helemaal duidelijk, maar ik zie het al.
Mooi zo.
Komt goed inderdaad, ja.
We gaan je columns in ieder geval nu met nog meer interesse lezen. Want ja, nu met het extra verhaal erachter vind ik ze eigenlijk nog leuker, denk ik.
Het wordt steeds inzichtelijker wat de jongen nou aan de andere kant van de plas allemaal doet. Hè?
Ja, ik vond het heel leuk om ook zo in echt een inkijkje in jouw leven en jouw wereld te krijgen.
Ja. Dan heb ik nog een paar huishoudelijke mededelingen om echt dan een einde te breiden aan deze podcast. Het festival komt er natuurlijk aan, het Profile Truckstar Festival.
6 weken nog.
Nog 6 weken, ja. Dat,
time flies.
Time flies. Mocht je daar naartoe willen komen, ben jij een van de gelukkigen die bijvoorbeeld een baankaart heeft? Of ken jij iemand die dat heeft? Of wil je gewoon als bezoeker langskomen? Dan heb je dus al tickets nodig. Dat kan je vast bestellen op truckstar.nl/tickets. Mocht je geen slaapplek hebben, maar die nog wel zoeken, dan hebben wij vorig jaar voor het eerst de Truckstar Camping opgericht. Dus dat is echt pal naast het circuit hebben wij een hele mooie locatie waar je met je tentje, camper, caravan kan neerzetten. Mocht je daar allemaal geen zin in hebben, dan bieden wij ook nog ingerichte tenten aan. Ja, het lijkt me helemaal perfect. Daarvoor kan je even voor alle informatie, prijzen, et cetera, kan je eventjes een bezoekje brengen aan truckstar.nl/camping. Moet ik ook nog even melden, Robert, jouw kindje is uit.
Dat klinkt een beetje gek, maar goed, doe maar. Je doet natuurlijk op de Supertruck Special.
Ja, dat is toch een beetje jouw kindje.
Ja, nou, die is als het goed is bij de meeste abonnees inmiddels samen met Truckstar nummer 7 op de mat gevallen.
Ja.
Maar je kunt hem ook losbestellen.
Ja, dan moet je eventjes gaan naar truckstar.nl/supertruck2024. Daar kan je hem gratis verzendkosten. Gratis verzendkosten, geen verzendkosten.
Ja.
Gratis verzenden.
Ja, dat.
Dan kan je hem kan je hem bestellen online. Nou, zoals je hebt gehoord, dit is een hele andere podcast dan dat je van ons gewend bent. Vond je dat nou heel erg leuk?
Een tikje langer ook.
Heb je nou het idee van, dit bevalt wel, dit wil ik vaker. En zo'n gast, dat vind ik eigenlijk wel leuk. Of heb je andere ideeën, andere onderwerpen waar wij wellicht over zouden kunnen hebben? Tips, tricks, whatever. Mail dan eventjes naar redactie@truckstar.nl. En dan denk ik dat ik hem maar hiermee ga afsluiten.
Nou, mooi.
Corneel, goede reis terug.
Dankjewel.
Oké, hoi.
Dit was De Stamtafel.